Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Daar is het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Mark Rutte zou Asscher's voorbeeld moeten volgen, opstappen en niet meer op de lijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het weten. 020-468-4x0. Goed dat je weer luistert naar BNR Breekt. Jouw scherpe blik op het nieuws met jonge opiniemakers. Met vandaag Nikki Papilaja en Nina de Koning. Nina, jij bent DJ en activist. Nikki, je bent videocontent manager bij het AD. Je hebt ook je opinieblog Truth or Tea. En dus met jouw mening. Want ja, je kan vandaag er niet omheen. Het wordt mogelijk de laatste dag van kabinet Rutte 3. In ieder geval als je de politiek watchers mag geloven. Nikki, ben je politiek watcher?
Nee.
Denk je dat hij gaat vallen? Ja, nee?
Ja, en ik heb ook wel zin in.
Je hebt er zin in? Ja. Oké, nou daar gaan we het zo over hebben. Nina, heb je er ook zin in?
Ja, heel veel zin.
Oh, kijk, hartstikke idee. Reageer op ons breekijzer. Mark Rutte zou Asscher's voorbeeld moeten volgen, opstappen en niet meer op de lijst. 020-468-4x0. Ben je het bijvoorbeeld mee eens? Omdat je vindt dat hij toch gewoon de ultieme verantwoordelijkheid moet dragen en niet meer moet terugkeren? Of denk je, tuurlijk niet. Die man die moet gewoon het kabinet niet laten vallen. Zeker niet tijdens een pandemie. Dan hebben we gewoon het op volledige oorlogssterkte nodig. 020-468-4x0. Ik heb het dus met jullie erover. Maar ook met onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie, goeiedag.
Hey, goedemorgen.
Je kijkt dan ook natuurlijk objectief naar politiek nieuws. Toch even het breekijzer erbij pakken. Moet Rutte het voorbeeld van Asscher volgen?
Nou, als ik Mark Rutte was, dan zou ik dat niet doen. Want als je Mark Rutte weghaalt bij de VVD, dan heb je nog Van Ark op 2. Ja, die zit eigenlijk ook met de handen in de toeslagenaffaire. Ja, dan stort de VVD natuurlijk in. Hou je dan nummer 3, Sophie Hermans, over, dan daar win je misschien de verkiezingen niet mee. Dus als ik Mark Rutte was, zou ik blijven. En of die dat moet doen, ik heb daar verder geen mening over. Ik probeer objectief beschouwen wat daar gebeurt.
Gadverdamme, Sophie, objectiviteit hebben we niks aan in BNR breekt. Gewoon scherpe meningen.
Ik denk niet dat hij het gaat doen. En achter de schermen hoor ik ook dat hij hoe dan ook de lijsttrekker wil blijven van die partij. En hij, als je kijkt naar de peilingen, ook van de week weer van, nou moet het kabinet nou aftreden. Ja, dan is er ook niet per se een electorale druk op dit moment voor hem om dat te doen. Dus, maar goed, je hebt wel een punt. Het is wel een probleem dat natuurlijk Asscher is weg als lijsttrekker. Maar dan heb je ook Wopke Hoekstra als lijsttrekker CDA en Mark Rutte van VVD, die dan in die campagne wel moeten uitleggen waarom zij dan wel door willen gaan.
Ja, daar gaan we zo meteen even dieper op in. We hebben namelijk een beller. 020-468-4x0. Rutte moet het voorbeeld van Asscher volgen en opstappen. Niet meer op de lijst. Eens of oneens. Rogier, kom maar door. Eens of oneens.
Ja, goedemorgen. Sophie van Leeuwen, ook goedemorgen. Ik volg uw verslaggeving altijd heel nauwlettend. Maar en geniet ervan. Maar ik wou wel even zeggen dat ten eerste moet er dit kan niet straffeloos blijven. Dus als jij iemand laat zitten, net als Trump, dan zeg je eigenlijk van, nou, dit kan passeren en daar hoeft geen enkele sanctie tegenover te staan. Bovendien, Rutte die zou eigenlijk voor de rechter moeten verschijnen, want die heeft zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten. En ten eerste,
Rogier, voor de rechter verschijnen, het is, kijk, Rutte is wel hoofdverantwoordelijk, maar moet hij dan ook direct voor de rechter verschijnen voor wat ambtenaren misschien doen? Of wat een minister bepaald heeft?
Dat zal ik je uitleggen. Hij heeft ten eerste beleid gevoerd op basis van een racistische regelgeving. Op grond van racisme. Hij heeft in de hoorzitting notabene gezegd dat als zijn als wetgeving zijn beleid in de weg zou kunnen staan, dat hij dan even de wetgeving opzij schuift. Als premier van een land, terwijl wij voor een simpele overtreding van coronamaatregelen in het beginsel €300 boete kregen.
Oké, okay, Rogier, dus als ik je begrijp, is het...
Ik heb nog even twee dingetjes.
Nog twee dingetjes, maar vervolgen dus. En dus niet alleen opstappen, maar ook vervolgen. Er wordt ondertussen heel veel gebeld op 020-468-4x0. Dus blijf luisteren, want Rogier die heeft nog twee punten. Ga verder.
Nou, en hij mag geen politiek ambt meer bekleden. Want een crimineel mag geen ambtelijke positie...
Dan moet hij wel eerst voor veroordeeld worden. Hè? U gaat nu direct wel heel ver, hè?
Ik heb nog twee dingen.
Nog één dingetje. Waarom denkt u dat?
Nee, in twee dingen.
Hallo meneer Rogier. Ik mag toch wel zeggen dat er ook meerdere mensen aan bod mogen komen.
Ja, maar wel gelijk natuurlijk.
Nog één dingetje. In de hoorzitting zei hij ook dat hij bewust geen dingen noteerde, zodat beleid niet kon worden of dat er niet onderzocht kon worden hoe beleid of beslissingen tot stand waren gekomen. Nou, dit is Trumpiaans. Die man die moet gewoon nu opstappen en niet zo dom, autistisch en eeuwig geëunig blijven om te denken dat hij doodgemodereerd het volk een loer kan draaien.
Ja. Nou, lijkt me duidelijk, Rogier. Dankjewel. Nina, je was het direct mee eens.
Ja,
direct vervolgen ook.
Ik vind het inderdaad wel vrij radicaal. Maar we moeten wel gewoon eerlijk zijn. Hij heeft bloed aan zijn handen. Er zijn mensen die zelfmoord hebben gepleegd door middel van door de toeslagenaffaire. Dus er moet echt iets radicaler naar gekeken worden. Want er zijn gewoon mensen dood hierdoor. Er zijn mensen die niks meer hebben. Er zijn mensen die zwaar depressief zijn. Dus op een menselijk vlak zou Rutte eigenlijk al moeten zeggen, wat Asscher ook heeft gedaan, gewoon, ik ga dit niet meer doen. Ik ga weg hier. Ik ga even in een hoekje zitten. Even goed nadenken over wat ik in vredesnaam heb aangericht. En dat zou Hoekstra
moeten
doen.
Hij kan ook zeggen als menselijk vlak, kijk, ik sta hier bovenop. Ik ben hoofdverantwoordelijke. Ik neem nu mijn verantwoordelijkheid. En ja, we hebben sorry gezegd. We gaan het nu aanpakken en we gaan door.
We hebben sorry gezegd tegen mensen die hun ouders kwijt zijn, omdat ze zelfmoord hebben gepleegd, omdat ze zo in de schulden zaten door toeslagenaffaire. Nee, sorry, dit kan er bij mij echt niet in. En dan hoor ik ook iets over coronacrisis. Ja. Ja, en dan denk ik, deze mensen zitten al jarenlang in een coronacrisis. En dit gaat niet om een paar mensen. Dit gaat om heel veel Nederlandse burgers die zwaar in de problemen zitten hierdoor. Hebben mensen wel door wat de magnitude is van dit?
Maar ook politiek gezien, hoe serieus is je campagne dan nog? Ik zou niet op iemand als Rutte kunnen stemmen als jij hierboven staat door te zeggen dat je doorgaat. Want hoe geloofwaardig ben je dan nog?
Vind je dat de mensen die straks, want hij staat goed in de peilingen, vind je dat de mensen die straks op Rutte stemmen eigenlijk dit een beetje wegwuiven?
Ja, maar dat gebeurt natuurlijk in die doelgroep altijd al. Dus ja. Ik denk dat zij daar niet heel bewust mee bezig zijn. Maar ik denk dat je wel een deel van de kiezers hebt die natuurlijk altijd al in die twijfel stonden. En die er hier heel goed objectief naar kunnen kijken. En dan vind ik echt dat je dan moet afwegen voor jezelf en in de spiegel moet kijken, kan ik op zo iemand stemmen? Want was dit bij mij gebeurd, in mijn
precies
gezin, met mijn ouders, had ik dan zo'n leider gewild? En dat antwoord moet nee zijn.
Ik pak weer even een rondje bellers. Ad, moet hij blijven of moet hij weg? Rutte.
Weg. Die man die maakt zich aan alles schuldig. Want hij liegt en bedriegt en hij gelooft in zijn eigen leugens. Dus ik ben wel klaar. Ik ben altijd VVD'er geweest. Maar je kan ook zien dat die hele VVD, vind ik, ondanks dat iedereen, heel veel mensen op hem stemmen. En dat is ook wel een beetje een moeilijk dingetje. Want het is ook wel moeilijk stemmen. Laat ik dat vertellen van wie dan wel. Want Baudet heeft ook zijn eigen das op gedaan. Maar ik vind wel dat meneer Rutte die alles wat die kost, wat kost, wil die in dat torentje blijven zitten. En dat vind ik wel een dingetje waarom ik zeg, joh, je bent over je houdbaarheidsdatum mee weg bij deze. Want het is inderdaad, wat de vorige spreker al zei, onvergetelijk wat een mens en hoe ze daar dan mee omgaan. Hè? Ze dan, ik ben een noodgang die mensen schadeloos stellen, maar ze laten het maar dooretteren. Ja, iets anders kan ik er even niet van maken, sorry. Maar,
nou, Ad, dat lijkt me duidelijk. Wat jou betreft moet hij weg. Dank je wel. Marco, goeiedag.
Ja, goeiedag. Met Marco Hoes. Ik vroeg me af, iedereen heeft het over het opstappen van het kabinet. Maar er zijn diverse partijen in de Tweede Kamer, zoals onder andere GroenLinks, die allemaal hebben voorgestemd met al deze maatregelen die hebben geleid tot die toeslagenaffaire. Die in de tussentijd.
Ja, dus helemaal in het begin van het strenger aanpakken toen het echt begon met de Bulgarenfraude, begrijp ik.
Ja, natuurlijk, maar ook daarna. Men wist ervan, je hoorde niemand. En nou bijvoorbeeld, een Jesse Klaver heeft nou een grote mond. Maar als hij heel eerlijk in de spiegel kijkt, zou hij ook moeten opstappen. Want hij is ook een onderdeel van dit probleem.
Zo, dan Jesse Klaver, dan heb je Asscher, dan het hele kabinet. Dan wordt het rustig in de Kamer.
Ja, dat wordt ook heel rustig in de Kamer. Ik bedoel, er zijn toch heel veel mensen die daar een kwalijke rol hebben gespeeld. En dat blijft toch een beetje onderbelicht nu iedereen zich focust op het kabinet.
Maar moet het kabinet dan opstappen, wat u betreft?
Ja, wat mij betreft wel. Want ik vind dat het is een kwestie van mentaliteit. En die mentaliteit die heeft hier, en de moraliteit heeft hier volledig ontbroken. Dus je moet gewoon die consequentie nemen. Blijkbaar hebben ze niet goed gefunctioneerd, zijn ze niet adequaat geweest en zijn ze ook niet toegerust om hun taak goed uit te voeren.
Marco, dankjewel. Ik ga nog heel eventjes naar Arthur. Want op dit moment is hij de enige die zegt Rutte moet blijven. Arthur, waarom?
Ja, omdat ik uit ervaring heb meegemaakt dat een zinkend schip de kapitein nooit moet verlaten.
De kapitein moet het zinkend schip niet verlaten. Andersom is het wat lastig natuurlijk.
Nee, maar dat bedoel ik. Dus ik bedoel, de kapitein moet niet een zinkend schip verlaten. Want als hij het voor elkaar krijgt, dan weten we precies wat we aan hem hebben.
Dus het is een soort van proefperiode van kan hij het nog oplossen?
Juist. En als hij dat oplost, dan is het een superman.
Maar we zouden op zich, ja, hij zit al 10 jaar. We zouden toch al wel een aardig beeld moeten hebben of hij het kan oplossen, of niet, Arthur?
Nou, het beeld dat hij nu gaat oplossen, dat begint natuurlijk aardig in de goede richting te gaan. En als je dan halverwege die richting hem naast de rail zet, dan heeft dat geen enkele zin. Want de nieuwe die komt, die gaat weer hele rare dingen doen en andere dingen wat wij niet weten. En dan gaat het helemaal verkeerd.
Arthur, jij zegt dus blijven. Dank u wel voor de reactie. Jij kan ook reageren. 020-468-4x0. Moet Rutte het voorbeeld van Asscher volgen, opstappen en van de lijst.
BNR breekt. Breekijzer.
Sophie, onze politiek watcher. Veel mensen die zeggen dus hij moet weg. Herken je dit soort sympathieën, als het ware? Is dit een beetje de trend in Nederland op dit moment?
Nou, wel in Den Haag. Dit hoor je in de wandelgangen, in de fracties, wordt er gefluisterd. In Den Haag zijn we het allemaal over eens dat het onhoudbaar is geworden. Als je naar de peilingen kijkt, zie je volgens mij heel veel burgers die het ook wel prima zouden vinden als die blijft. Maar
de Haagse sympathieën. Ja, de oppositie die wil de coalitie altijd weg. Want dan kunnen zij hopelijk een beetje een gooi naar de macht doen. Hebben ze ook weer wat om boven het hoofd van Rutte te houden in de verkiezingen. Is ook niet ongunstig.
Kijk, dat rapport is ingeslagen als een bom. Zo vlak voor kerstmis vorig jaar. Dat zag je meteen. En er is iets heel erg fundamenteels mis in Nederland, in onze rechtsstaat. He, als het gaat dus ook om de wetgevende macht, de Tweede Kamer inderdaad, waar het mee begint. Vervolgens de informatievoorziening vanuit de overheid. De Tweede Kamer krijgt die informatie niet. Wij, de pers, worden ook niet goed geïnformeerd door het kabinet. En daar staat ook een politieke gedachte achter, een politieke bedoeling.
Ja, een beetje het wegpoetsen, hè?
En dan hebben we het nog over racisme, hè, en natuurlijk discriminatie. Er zijn zulke fundamentele dingen aan de hand waardoor je kunt zeggen de democratie werkt niet op een goede manier.
Maar wordt dat opgelost door een kabinet dat opstapt? Want je kan ook bedenken, op het moment dat het kabinet nu opstapt, dan krijg je een demissionair kabinet. Ja, die kan natuurlijk niet heel veel aandacht aan de Belastingdienst besteden. Op het moment dat je nog staatssecretarissen en ministers specifiek op hun posten hebt zitten, die kunnen dan alvast wel de veranderingen inzetten.
Nee, maar juist wel. Want dan kunnen ze zeggen, nou, al die andere zaken waar we misschien nog mee bezig zijn, woningmarkt is trouwens ook heel belangrijk, hè. Er zijn meer crisissen in dit land. Maar die schrijven we even opzij. En dan gaan we nu focussen op de oplossing van die toeslagen.
Ja, maar als het demissionair wordt, dan gaan ze toch focussen op alleen het coronabeleid?
En je kunt zelf als Tweede Kamer kun je zeggen, dit is cruciaal, dit is belangrijk, wij gaan door met de toeslagenafhandeling. En dat gaan ze absoluut doen. Sterker nog, we debatteren daar volgende week over in Den Haag, waarschijnlijk op woensdag, over waar het plan waar ze zo meteen mee gaan komen, hè, naar die ministerraad. Het inhoudelijke plan, hoe lossen we dit nou op? En dat wordt natuurlijk een heel erg ingewikkeld probleem. En ik ben ook benieuwd waar ze mee komen, behalve een zak geld. Maar dat ze ermee aan de slag gaan.
Dus een demissionair kabinet die kan alsnog verder met het oplossen van de belastingproblematiek. Dat wordt niet vooruitgeschoven naar een nieuw kabinet, naar de verkiezingen.
Nee, ze kunnen er juist mee aan de slag. Ja, misschien niet als je het hebt over het hele nieuw toeslagenstelsel. Hè. Dat staat in alle verkiezingsprogramma's. Want we moeten een nieuw stelsel bedenken.
Dat is ook een makkie, hè? Makkelijk om te zeggen.
Dat gaan ze niet nu oplossen. Ja, dat gaan ze niet nu oplossen. Dat komt denk ik pas na de verkiezingen. Maar die verkiezingen zijn al over 2 maanden. En nogmaals, in de tussentijd, ja, dan focus je juist op de dingen die er te doen. En dan schuif je de rest even opzij. En dat komt ze denk ik verdomd goed uit.
Ik zie ondertussen veel reacties binnenkomen. 020-468-4x0. Christian, hij zegt, moet weg. Hij is helemaal klaar met die 10 jaar van Rutte. Richard zegt ook dat hij weg moet, zie ik binnenkomen. En Martine, eens, oneens, Rutte die moet de lijn van Asscher volgen, opstappen en niet meer op de lijst?
Nou, dat ben ik dus, hè?
Ja, dat bent u, hoor. Kloek. Zeker. Ja, hallo. Hallo, mevrouw Kloek.
Hallo. Hallo, nou zeg maar Martine, hoor.
Hallo, nee, Martine.
Maar ik vraag me af. Het kabinet zit allemaal te kankeren op meneer Rutte. En had iemand het beter kunnen doen in deze beroerde tijd? Ik geloof er geen barst van. En ik kan me daar zo kwaad om maken. En ik vind dat...
Ik hoor het ook. U neemt het woord kanker al direct in de mond. We zijn een nette zender, hoor.
Doen, hè? Oh, dat is lelijk. Sorry,
ja,
sorry.
Hartstikke lelijk. Mevrouw Kloek, wat doet u nou? Nationale radio, hè?
Ja, dat is ook. Dat moet ik niet doen, maar ik word zo kwaad, hè. Maar die moet echt in het torentje blijven zitten. En potverdikkie, wie zou het nou beter doen als hij? En ze kankeren maar op. Oh nee, sorry. Dan
gaat hij weer, mevrouw Kloek? Nou, potverdikkie. Jeetje.
Het is helemaal in mijn kop gebakken.
Het is helemaal in de kop gebakken. Dat kan toch niet, Nicky?
Nee, maar ik wens meneer Rutte heel veel succes. En ik ga duimen dat hij toch aan mag blijven.
Oké, wat u betreft mag hij blijven. Dank u wel, mevrouw Kloek. En ik vergeef het u, hoor. Het is prima. Het is ook BNR breekt helemaal. Heeft een beetje een randje. Dat mag.
Ja. Succes, hoor.
Nicky, het punt van mevrouw Kloek.
Ik denk wat ik iedereen hoor zeggen, volgens mij ook Sophie, is wat moet de oplossing zijn of wie kan het beter oplossen? Of
ja,
beter
want wie kan het beter?
Nou, ik denk dat we daar niet naar moeten kijken. Ik denk dat
maar het moet toch opgelost worden? Ik denk dat we daar wel baat bij hebben.
Ik denk dat er zeker mensen zijn die dit kunnen oplossen, maar waar we vandaag naar kijken, waar onze ogen op gericht moeten zijn, is wie neemt de verantwoordelijkheid? Want er is iets ernstigs gebeurd.
Mm-hmm. Moet een heel kabinet verantwoordelijkheid nemen wat jou betreft? Of kunnen het ook gewoon de ministers zijn? Het kan echt zijn dat Rutte het niet heeft geweten. Hij zou het technisch gezien als premier moeten weten, maar het kan zijn dat hij dat niet heeft geweten en dat andere ministers het wel hebben
geweten. Dat maakt niet uit. Hij is gewoon eindverantwoordelijke. Dus en daarnaast zijn er echt wel oplossingen en mensen die dit beter kunnen. Kijk naar een Pieter Omtzigt die zich jarenlang in dit dossier heeft vastgebeten. Altijd gewoon onderzoek heeft gedaan en ook durft tegen alles in te gaan. Ik denk oprecht dat er mensen zijn die dit beter kunnen. En die er zijn echt opvolgers van Rutte. Er zijn mensen die dat echt wel kunnen.
Oké, wie?
Nou, een Pieter Omtzigt.
Ja, maar die wordt geen premier, natuurlijk. Hè? Staat niet op nummer 1 op de lijst.
True. Maar kijk dan naar iemand als Sigrid Kaag, die dit echt best wel serieus oppakt. Ik weet dat ze niet heel erg populair is, maar het is wel iemand die het zou kunnen. Die genoeg ervaring heeft, diplomatiek genoeg is om dit op te lossen. En voor iemand in de oppositie die ik zou willen voorstellen is bijvoorbeeld Sylvana Simons. Want die heeft al jarenlang praat zij hierover. En iedereen heeft een soort van het idee, Sylvana.
Je hebt genoeg vertrouwen dat ze genoeg zetels gaat pakken om premier te worden.
Nee, niet premier. Nee, maar in de oppositie. In ieder geval oppositie voeren.
Om het op te pakken. Ja, maar de oppositie dus, die gaat dat op dat moment niet oplossen. Dat moet natuurlijk het kabinet doen.
Nee, maar daarom een Kaag zou een heel goede zijn, denk ik. En anders zou misschien het CDA nog eens een keertje moeten kijken naar wat voor talenten ze in huis hebben.
Oké, goed. Sophie, ik pak eventjes een stukje van Asscher erbij. Die zit niet voor niks in onze stelling. Die zei dit tijdens zijn afscheid.
Ik vind dat we de democratie meer dienen met zelfreflectie dan met brute verontwaardiging. Ik vind dat we de democratie meer dienen door fouten toe te geven en dat je daarmee fouten voorkomt, dan door tactisch zwijgen.
Dit was natuurlijk ook een enorme sneer naar het kabinet, hè?
Ja, best wel, hè?
Kunnen ze eigenlijk wel na deze opmerking nog blijven?
Nou, dat is de vraag die vandaag op tafel ligt. En ja, je hebt het gehoord. Ik denk dat de kans erg klein is dat ze zullen blijven. Dus.
Ja, is het. Wat moet er gebeuren? Willen ze nog wel blijven? Want alle politiek watchers die zeggen, nou, het is wel klaar. Het is gewoon even afwachten. Straks op BNR hoor je het verlossende woord. En dan gaan we eventjes verder met een demissionair kabinet. Kan er daadwerkelijk nog iets gebeuren dat ze zeggen, nee, we blijven er gewoon bij staan. We wachten wel misschien een motie van wantrouwen af. Die overleven we wel en we gaan gewoon door.
Nou, dat is het probleem, hè. Kijk, als we dat niet nu zelf doen, dan is er een grote kans dat volgende week ze naar huis gestuurd worden. En dat is natuurlijk
dus
ook.
Het eigen beetje zelfbehoud.
Natuurlijk, dat zou gezichtsverlies zijn. Zeker met een motie vanuit de oppositie.
Dat je door die linkse partijen wordt weggestemd dan.
Jesse Klaver. En je weet, dit kabinet heeft eigenlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. Hè? Dus 75 ja, tegen 75. Ja.
Kan je wel eeuwig blijven stemmen? Als we dat nog even rekken.
De zetel van Hiddema is trouwens niet ingevuld. Dus het is nu 75 tegen 74. Dus ze hebben misschien een minime meerderheid. Maar ja, als je D66 hoort achter de schermen. We hebben natuurlijk een coalitieregering. Er zitten vier partijen in. Die moeten het wel met elkaar eens blijven. Nou, dat gevecht is nu achter de schermen op tafel. En ik kan me niet voorstellen dat daar dan toch de druk wordt opgevoerd. En dat Rutte zegt, ja, sorry jongens, het is klaar.
We pakken even een rondje bellers. Ik zie Henk Prins, die zegt, Rutte moet aftreden en hij moet voor de rechter worden gesleept. Nou, dat hoorden we begin van BNR Breekt, hoorden we ook zeggen. 020-468-4x0. René, eens of oneens? Rutte, die moet Asscher achterna wegwezen en niet meer op de lijst.
Nou, allereerst wil ik vertellen dat ik altijd VVD-stemmer geweest ben.
Dus nu nog steeds?
Het is zwaar om te zeggen, maar ik heb gezegd, nooit geen VVD meer. Rutte moet wat mij betreft opstappen. Zelfgenoegzaamheid hebben we genoeg in de politiek. Maar ik vind dat het wel belangrijk is om eens over na te denken. Wij denken met z'n allen dat de politiek wetten maakt. Ik ben van mening dat ambtenaren wetten maken. En dat die geholpen worden door de politiek wellicht. Ambtenaren zitten er langer als politici. Ik vind dat ook dat verantwoordelijke ambtenaren in deze situatie aangepakt moeten worden. En niet met een wachtgeldje.
Maar hoe moeten we dat doen? Ontslaan?
Ik zou het niet. Ja, ik vind van wel. Dat kan natuurlijk niet op dit ogenblik. Maar er moet ook eens over nagedacht worden. Het politieke bestel moet eens nadenken over een verandering van de maatschappij. En laten we dan eens beginnen met het begin. En dat is waar de beleidsmakers zitten. In het bedrijfsleven is het zo dat je, als je verantwoordelijk bent, bestuurlijk aansprakelijk gesteld kan worden. In de politiek kom je er altijd mee weg. En ik vind dat dat ook eens een keertje bekeken moet worden. Maar dat is mijn mening.
Ik heb ooit een eindredacteur gehad. Die noemden wij gekscherend de bezem. Want die bezemde eigenlijk altijd mensen eruit. Was hij niet hier bij BNR. Hij heeft mij er ook uiteindelijk uit gebezemd. Hè? Bezuinigingen kan gebeuren. Moet de nieuwe minister van het volgende kabinet ook eigenlijk de bezem zijn? Gewoon eventjes door de Belastingdienst die ambtenaren eruit bezemen?
Nou ja, niet alleen de Belastingdienst. Er zijn natuurlijk meer diensten waar we een beetje serieus naar zouden moeten kijken. Maar ik denk dat we gewoon überhaupt het stelsel een beetje zouden moeten aanpassen aan wellicht de nieuwe realiteit. Mensen in het land worden momenteel klem gezet. Niet alleen door de corona, maar vanwege milieu, vanwege van alles en nog wat. Bestuurders komen er gewoon telkens weer mee weg. En Rutte is, ja, ze noemden hem geloof ik Teflon Rutte.
Ja, nou ja. Hij staat nog steeds hoog in de peilingen, of hij nou opstapt of niet.
Het is heel wonderlijk. Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook zoiets. Mensen zijn bang. En angst is een slechte raadgever. Dus dan denken ze maar, nou, laten we maar houden wat we hebben. Want wie weet wat we straks terugkrijgen. En ik denk dat dat een slechte raadgever is. Maar goed, ik denk dat dat een van de redenen is waarvoor de VVD zo hoog in de peiling staat. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het in de vorige spreker ook al horen zeggen. Dat is volgens mij ook een VVD-stemmer. Ik zou niet weten op welke partij ik op dit ogenblik wel zou moeten stemmen.
Dus ik hoor net dat u ook niet meer op de VVD zou willen stemmen.
Nee, absoluut niet. Dat is voor mij een gepasseerd station.
Nou, u heeft nog 2 maanden de tijd, dus dat is dan wel weer prettig. Daarom. René, dank u wel voor de reactie. Christina, goedemorgen is het nog, ja.
Ja, goedemorgen.
Rutte, blijven of niet blijven?
Ja, hij moet blijven, hij moet puin ruimen. En daarna mag hij van mij door de zijdeur naar buiten.
Door de zijdeur. Ja, ik denk dat op het moment dat je premier bent, dat best lastig gaat door de zijdeur naar buiten als het is opgelost.
Ja, oké, maar niet met opgeheven hoofd.
Niet met opgeheven hoofd, of wel?
Nou, ik bedoel, hij moet zijn puin opruimen. Dus ze kunnen wel allemaal weggaan, maar wat gebeurt er dan? Ze moeten hun puin opruimen.
En maar wel doorgaan voor de volgende verkiezingen?
Nee, daarna weg. Dat hele kabinet.
Oké, dus niet op de lijst, maar puin ruimen. Oké.
Want wat ik niet begrijp, als in die persconferentie zegt, ja, door de jaren van bezuinigingen hebben we een volle pot. Hoezo?
Een volle pot?
Ja, ze vroegen hoe de staatsschuld opliep. Hij zegt, door alle jaren van bezuinigingen hebben we genoeg geld.
Ja,
Dat is ook, maar ja, hebben we het nu nog steeds over de toeslagenaffaire of zijn we nu ook het financiële plaatje van het land aan het doornemen?
Nou, ik snap niet dat niemand daar iets van zegt.
Oké, nou ja, bij deze staat hij genoteerd misschien voor een toekomstige BNR-break. Dankjewel voor de reactie. Nog even naar Bouke. Blijven niet blijven, Bouke?
Nou, ik zeg op dit moment blijven. Want normaal gesproken zou je zeer serieus over na moeten denken dat het kabinet naar huis gaat. Maar we zitten natuurlijk niet op het meest spannende moment van de coronacrisis. En het is de vraag of de Britse variant voet aan de grond krijgt in Nederland. En dan gaan we natuurlijk nog, moeten we misschien nog naar verdere maatregelen. We hebben nu een ingespeeld crisisteam. En het is dezelfde regering nu die wel de coronacrisis een jaar lang heeft onder hoge druk heeft bediend. En zo goed mogelijk heeft bestuurd. En ik begrijp dat de woede en natuurlijk heel groot is van het leed dat mensen is aangedaan. Maar het gaat om een politieke uitwas van, ik denk, 8 jaren tijd. Die ook voor een deel in het ambtelijk apparaat gehuisvest is. En omdat allemaal dan nu het leidende de regering kwalijk nemen, dan kun je net zo goed de Tweede Kamer kwalijk nemen. Die heeft het allemaal goedgekeurd. Dus ik vind het te eenzijdig om dat nu bij de regering te leggen. En ik vind het ook in deze tijd van crisis, van coronacrisis, zeker niet het juiste moment om dat nu te doen. Ook omdat natuurlijk over het feit dat over 2 maanden er sowieso verkiezingen zijn. En dan kan natuurlijk volledig door de kiezer gereageerd worden op wat er de laatste jaren is gebeurd.
Dus dankjewel Bouke voor jouw reactie. Ik wil nog heel eventjes naar Sophie. We gaan zo meteen gewoon verder. Je kan nog steeds blijven bellen. 020-468-4x0. Het kan even zijn dat je moet blijven wachten. Want ja, we hebben echt alle lijnen staan helemaal groen. Mensen vinden wat van het kabinet en dat moet vallen. Gek eigenlijk, hè? Sophie, hoe moeten we nu naar de rest van de dag kijken? Heb je al een punt dat je denkt van ja, op dit moment zou er misschien wel wat naar buiten kunnen komen?
Nou, ze zijn vanochtend begonnen met de ministerraad eerst even over coronacrisis praten. Dat doen ze altijd in de MCC, het crisisberaad. En dan zo hierna, misschien rond deze tijd, een lange zitting over de toeslagenaffaire.
Nu, die nu bezig is dan?
Ja, dus ze zijn eigenlijk op dit moment ermee bezig. Dat gaat dan nog de hele middag duren. Ik heb gehoord dat het wel eens laat zou kunnen worden. Omdat ze natuurlijk met een gedegen antwoord willen komen, ook inhoudelijk. Hebben dus niet alleen de stekker er misschien uit, maar ook echt met een oplossing.
Of omdat het dan niet meer in het 8-uur-journaal meegenomen kan worden.
Ja, als ik hen was, ik begrijp dat vanavond om 8 uur de Voice op tv is. Je kunt je voorstellen, het is al bijna weekend.
En dan is iedereen het vergeten natuurlijk, wat betreft het kabinet.
Dan zou ik hem laten klappen zo vlak voor de Voice begint en mensen de televisie aanzetten voor iets anders. Dus dat is maar een tip voor het kabinet.
Ja, op het moment dat het klapt, dan gaan mensen toch wel. Ik denk dat John de Mol nu wel even een beetje met een beetje zweet in de broek zit te kijken. Want nou, er gaan echt wel mensen weglopen, toch?
Ja, plus daarnaast volgens mij is John de Mol Talpa niet RTL, maar het maakt niet uit.
Nee, maar John de Mol die is toch producent van...
het zal toch de RTL iets meer schaden als er geen kijkcijfers zijn, of ben ik nou...
Ja, dat klopt ook wel. Ja. Dus het kan nog wel, het kan heel laat worden, Sophie. Ja, dat is niet leuk. Ja, ik wil het eigenlijk het liefst tijdens BNR breekt.
Ja, ik ook. Gewoon nu meteen. Maar het kan ook nog eind van de middag worden. Normaal gesproken zijn ze zo rond 4-5 klaar. Maar ja, zoals gezegd, ze laten doorzijpelen. Het gaat misschien ietsjes langer duren vandaag.
Oké, het gaat iets langer duren. Sophie van Leeuwen, jij blijft de hele dag te horen op BNR. Want als er wat nieuws is, dan kan jij dat melden. Wij blijven nog eventjes hierover doorpraten. Moet Rutte nou weg of niet? 020-468-4x0. En dat doe ik natuurlijk ook met Nicky en Nina. Zoveel bellers, zoveel reacties. Zometeen blijf je reactie geven.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
BNR breekt, goed dat je erbij bent. Waarin we het nieuws van de dag doornemen met jonge opiniemakers. 2 panelleden vandaag, heel leuk. Nicky Papilaya, videocontent manager bij het AD en schrijver van opinieblog Truth or Tea. En Nina de Koning, DJ en activist. Leuk dat jullie nog steeds zijn. Niet zijn weggelopen van deze hele discussie. Ja, de spanningen lopen hoog op.
En terecht.
En het is op dit moment, zie ik, 50-50 als ik kijk naar de reacties. Guus, die reageert via 020-468-4x0... dat hij zich ervoor schaamt dat hij een Nederlander is. Ik zie Richard Rutte moet weg. Talloze voorbeelden, tekort geschoten wat betreft ook personeel bij politie en zorg, onderwijs. Dus die is geen fan, hij mag weg. Rob, goedemiddag. Oh, het is nog net morgen. Het voelt zo snel, hè. Rob, eens of oneens?
Ik kan daar in verband met het feit dat we eigenlijk niet weten wat de verantwoordelijken wisten, het daar helemaal niet over zeggen. En ik vind dat als er niet aangetoond kan worden dat de verantwoordelijken behoorlijk ingelicht zijn. Of zich...
ja, Rob, de lijn is helaas een beetje slecht, maar ik vat hem een beetje samen als dat het nog te onduidelijk is om daar een conclusie over te trekken, omdat we niet duidelijk wisten wie wat wel wist en niet wist. Bas, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Eens of oneens?
Eens dat hij weg moet.
Waarom?
Ja, kijk, Rutte heeft natuurlijk 10 jaar lang al ellende veroorzaakt hier met heel het kabinet. Het is natuurlijk al zoveel dingen beloofd. Dus ik 300 miljard naar
U wacht nog steeds op de beloofde 1.000 euro?
Nou, alles wat hij beloofd heeft, dat komt nooit aan en dat zal het waar worden ook. Dus ja.
Maar vindt u dat Rutte weg moet omdat u gewoon geen fan bent van Rutte of vanwege deze affaire?
Nee, deze affaire is gewoon ook de emmer, de druppel die gewoon die hele grote emmer doet overlopen. Het is gewoon nu klaar.
Het is klaar?
Dit kan niet anders. Dit kan niet langer doorgaan zo. Simpel.
Dankjewel Bas voor jouw reactie. Raymond?
Hey, goedemorgen.
Goedemorgen. Jij bent het eens met de stelling. Rutte moet weg en niet meer op de lijst.
Eens, maar ik denk dat we ook niet ons helemaal blind moeten staren op alleen de toeslagenaffaire. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om na te denken over de andere affaires. Hè? De mensen in Groningen, de menselijke maat is een beetje verdwenen. En de vraag is, er zijn nog een aantal jonge mensen die graag de politiek in willen. Wat voor signaal geef je af aan de rechtsstaat? Moeten wij dus mensen hun leven gaan verzieken om vervolgens goede besluiten te nemen? Of zijn politica dus gewoon passanten en moeten we ons gewoon goed laten adviseren door het ambtelijk apparaat?
Maar kijk, u zegt we moeten ook kijken naar het hele politieke systeem. Op het moment dat zij zeggen we laten het kabinet vallen, dan heb je nog steeds meerdere lijsttrekkers die gewoon in dit kabinet zitten, die ook weer opgaan voor een nieuwe periode. Is dat dan wel de juiste oplossing?
Dat mag, hè. We leven ook in een democratie. En
maar los je daarmee het politieke probleem op? Want ik hoor heel vaak van het zit hier in het politieke systeem. Het zit van binnen. Maar los je het op door nog steeds dezelfde leiders te houden? Een bedrijf zou misschien zeggen, nou, nieuwe CEO, die mag het proberen.
Ja, nee, dat is terecht punt. En dat is volgens mij ook een ethische vraag. Hè. En ik denk dat ethische vragen bij de publieke opinie moeten liggen. Ik zou hopen dat die politieke leiders ook gewoon zelf nadenken, met hunzelf een moreel besef. Maar ik denk zelf, als je kijkt naar hoe het nu gaat, dit hele kabinet gewoon moet opstappen. Er zijn gewoon te veel dossiers waar we niet meer kijken naar de menselijke maat, waardoor we helemaal zijn doorgehaald door het systeemwereld, even heel plat gezegd. En we moeten toch weer even naar een soort van ander systeem om elkaar te gaan helpen. Want als het zo gaat, dan gaan we naar een bepaalde norm die we eigenlijk niet met elkaar allemaal willen.
Oh, ik vind het een goeie. Ik ga hem voorleggen. Dankjewel, Raymond. Aan Nicky en Nina. Nicky, Raymond zegt het politieke systeem moet anders. Deze mensen die ook weer gewoon opgaan voor de volgende kabinetsverkiezingen, kunnen die dat oplossen?
Ik denk dat zij wel de kwaliteit hebben om het op te lossen. Ik denk alleen dat we op dit moment echt naar moeten kijken welke rol zij hebben gespeeld. En als het ook maar iets onduidelijk is, vind ik dat zij daar zelf die reflectie moeten hebben en moeten kunnen zeggen, dan stop ik er nu mee. En
neem maar
ik
denk je dat ze dat hebben? Want ze kunnen nu ook zeggen, ik stop ermee, maar ze gaan gewoon wel weer op voor de nieuwe verkiezingen.
Nee, ik denk dat zij dat nu niet genoeg hebben. En daarom ben ik het ook wel eens met Raymond dat hij zegt, dat zijn ethische vragen, die liggen inderdaad bij het publiek. En daarom praten wij hierover, want ik vind wel dat de samenleving daar inspraak in heeft. En dat wij kunnen zeggen, het is klaar. Stop er maar mee, want we hebben er geen vertrouwen meer in.
Ja, dus je zegt dat moet blijken tijdens de verkiezingen. Want dat is onze inspraak natuurlijk.
Ja, ik denk zeker dat dit wel echt een boost is om iedereen te motiveren. Lees je goed in en stem, want dan kunnen wij nu bepalen wie zit daar. En is het dan zo dat de VVD weer daar zal zitten, wat waarschijnlijk zo is, dan is dat wel namens ons zo gekozen. En dan kunnen wij die vertrouwen weer teruggeven aan iemand.
Nina, ik heb een onderzoek gelezen. Het AD publiceerde erover van INO Research. Daaruit bleek dat maar 8% van de Nederlanders vindt dat het kabinet moet opstappen. De rest zegt, we zitten met eigenlijk iets nog ergers.
de coronapandemie, blijf dat maar gewoon oplossen.
Ja, het is mooi hè, als het jezelf niet geraakt wordt, dan kan je heel makkelijk zeggen dat iets niet weg moet gaan. Dat is een beetje een ding. Kijk, mij heeft het ook zelf niet geraakt, maar ik kan me heel goed inleven in de mensen die het wel is geraakt. En dat is een beetje een ding. Ik denk dat als het ver van je bedshow is, is het makkelijker om te zeggen, oké, laat die mensen maar zitten, want corona. Deze mensen die dat zeggen, hebben nooit gevoeld hoe het voelt om alles kwijt te raken. Dus dat is een beetje een ding. Ik denk ook, het is heel kenmerkend voor de politiek, dat de meest ethisch, de persoon die de ethiek het hoogst heeft zitten, namelijk Asscher, wel weggaat. En dat iemand als Rutte of Hoekstra gewoon zegt, ja, wij blijven aan. Ja,
maar nu snij je wel een punt aan. Asscher, is die nou echt uit eigen beweging weggegaan of vanwege druk uit de partij?
Ik ken Asscher toevallig persoonlijk. Dus ik kan echt wel zeggen dat ik weet dat Lodewijk slim genoeg is en ook begaan genoeg is om zelf weg te gaan.
Ja, hij zei in eerste instantie dat hij niet weg wilde gaan. En toen kwam er kritiek vanuit de partij. 1/3 die wilde hem weg hebben. En toen kwam in één keer die video
online. Ja, maar kritiek kan ook voortschrijdend inzicht zijn. Hè? Je kan ook daardoor juist denken, oh ja, misschien heb ik niet de goede beslissing gemaakt. Maar ik weet niet of je hem al gezien tijdens te verhoren, maar wat hij zei over die oudere vrouw, over een oma van een slachtoffer, hij was er echt wel kapot van. Dat kon je gewoon in zijn ogen zien.
Hij had het ook kunnen weten. Of wist het misschien zelfs al?
Ik denk dat er veel meer mensen zijn die dit wisten. En ik denk
dus
daarom ook dat. Ja, en ik denk daarom ook dat hij een goed besluit heeft gemaakt door weg te gaan. En hij zegt ook, hij heeft ook toegegeven dat hij bepaalde dingen wist en dat het daarom voor hem moeilijk was om bijvoorbeeld zo'n oma, om dat verhaal te horen. Omdat hij nu inziet dat hij daar al verantwoordelijkheid in had moeten nemen. En daar adequater op had moeten reageren.
En uiteindelijk ook meer inlevingsvermogen. Ik denk echt dat hij veel dichter bij dat menselijke staat.
Precies.
En inziet dat.
Maar ook omdat hij nu een video online heeft gezet van ik vind het allemaal zo erg.
Nee, Kees, ik ken hem. En hij heeft, zeg maar, sorry, nu wordt het heel persoonlijk, maar hij heeft mij.
Dat weet ik. Ik hou van prikken, dus ga maar verder.
Hij heeft mij heel erg geholpen toen we met End Hate starten. Dat is een actiegroep tegen homofobie. Dus ik heb hem toen best wel leren kennen als iemand die echt heel betrokken is, die echt heel graag het beste wil voor andere
mensen. In die video zegt hij wel dat op het moment dat je echt een goede bestuurder bent, dan moet je ook kunnen zeggen, het is fout gegaan en dingen oplossen. Maar hij lost nu niks op. Hij gaat weg. Dus hij kan niet
maar
meer.
Maar denk je dat de mensen die dit hebben veroorzaakt het ook kunnen oplossen? Dat is wel heel naïef.
Nee, maar als hij, stel dat hij in de coalitie komt. Stel dat hij was aangebleven en in de coalitie komt. Dan had hij zich er hard voor kunnen maken om het op te lossen.
Ik denk dat sowieso de mensen die dit veroorzaakt hebben gewoon eerst even goed moeten nadenken. En even een paar jaar even gewoon niks moeten doen met de politiek. Gewoon even moeten nadenken wat ze in godsnaam hebben aangericht. En dat het echt, dat gewoon niet kan. Het kan gewoon niet wat er is gebeurd. En daar moeten zij eerst even zelfreflectie op gaan doen. En dan daarna mogen ze wel een keer terugkomen. Maar voor mij is dat niet al deze verkiezingen.
Maar is nu zeggen, wij nemen de verantwoordelijkheid met z'n allen, genoeg zelfreflectie nemen. Want niemand wordt uiteindelijk als schuldige aangewezen, want iedereen stapt op. Dus
nee,
ze kunnen naar elkaar blijven
echt
wijzen.
Dat het schuldgevoel, dat komt echt uit jezelf. En ik denk zeker weten, precies, dat als zij zullen opstappen, zullen ze wel echt er even mee zitten, dat zij schuldig zijn geweest aan iets. En dat is heel jammer dat het nu heel erg wordt ondergesneeuwd, maar er gaat hier gewoon staatsracisme aan vooraf. En dat ligt echt ten grondslage aan dit hele probleem. En het is absoluut geen affaire. Het is een staatsschandaal. En dat is zoiets groots, dat ik zeker weet dat die mensen ook echt wel een schuldgevoel ervaren. En dat de enige oplossing is om er nu mee te kappen. En het overlaat aan iemand anders.
En weet je waar ik heel erg aan moet denken? Is dat de lijsttrekkersverkiezing tussen Rutte en Rita Verdonk. Want Verdonk werd gezegd, je bent niet menselijk genoeg. Je bent ijzeren Rita. Maar waar is de menselijkheid van,
precies,
Rutte?
Dus hij moet ook vandaag in ieder geval die menselijkheid laten zien.
Ja,
absoluut.
Begrijp ik. Oké, we sluiten bij deze het breekijzer. En we gaan verder met de trending. Ja, wat is er trending nieuws op dit moment? Nou, natuurlijk de toeslagenaffaire. Natuurlijk Rutte. Ik zie Avondklok wordt nog steeds erg veel besproken. En deze man is ook trending.
Labiat. Labiat. Huntelaar nog een keer. Huntelaar nog een keer. Ja! Hohoho, wat een invalbeurt zeg. Nooit wegdoen Ajax. Niet naar Duitsland laten gaan. Houden, Klaas-Jan Huntelaar.
Je scoort twee keer op je 37e in de extra tijd. En het is direct nooit weggaan op je 37e, nooit weggaan bij Ajax. Huntelaar die gisteren tegen Twente echt last minute 2 doelpunten erin schoten, waardoor de wedstrijd werd gewonnen. Blijven?
Ja, Zeker, hij is mijn dorpsgenoot. Hij heeft heel lang in Vinkeveen gewoond.
Die ken jij niet, dus Nina?
Ja, nee, ik ken hem niet persoonlijk verder, maar ik heb ooit zijn kranten gelopen. Maar ik vind hem echt geweldig. Ik ben helemaal weg van Klaas-Jan Huntelaar.
Nicky?
Ik kijk geen voetbal.
Ja, nee.
Heel grappig dat de vrouw hier wel voetbal krijgt en de man niet.
Ja, maar dat is hartstikke modern tegenwoordig. Zometeen wil ik het eventjes hebben over dat Nederlanders niet zo achter de aanpak staan van de coronapandemie. En Femke Louise, die heeft weer domme dingen gedaan. Eerst eventjes naar Thomas van Zijl. Zometeen namelijk BNR Zaken doen. Wat heb je in de show zitten?
De voorzitter van de MBO-raad is er, Adnan Tekin. Onder andere over het gebrek aan stageplekken voor studenten in het MBO.
Dat is lastig nu ook, hè?
Nou, heel lastig. Ik denk dat er echt wel studenten zijn die het op 100 verschillende plekken proberen en telkens voor een dichte deur komen. En het kan misschien ook niet anders, want het bedrijfsleven heeft het zelf ook zwaar. Dus alle moeite om de eigen medewerkers aan het werk te houden. Maar toch, met het oog op de toekomst, is het ook verstandig om te kijken naar hoe studenten dan verder kunnen worden opgeleid. Ook omdat ze simpelweg een diploma moeten halen. En daar hoort een stage bij. Of daar een oplossing voor is, dat gaan we zo meteen horen van Adnan Tekin. De pitches zijn er, het ondernemerspanel is er. En wij trappen zo meteen af met een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over platformwerken. Dat is voor sommigen een kans en voor veel mensen ook een risico, omdat ze onverzekerd zijn, omdat ze er niet voldoende mee verdienen, omdat de kwaliteit van werk onder druk staat. Dus dat zo meteen in BNR Zaken doen. En natuurlijk, bijsluiter, als er iets gebeurt vanuit Den Haag, dan hoor je dat, ook in BNR
Zeker, ik hoop dat het nog in de 10 minuten gebeurt die we hebben met BNR Breekt, maar het zal vast niet. Nee, dat is toch wel jammer, hè?
Ik zie de klok langzaam richting mijn eigen programma.
Trouwens nog een goeie voor Kees de Kort. Vanochtend in de ochtendspits, waar ik zat naast Bas van Werven, hadden we een onderzoek erbij dat makaken economie kunnen bedrijven. Dus als makaken het al kunnen, ik vraag me af wat Kees de Kort daarvan
concurrentie,
van vindt.
Concurrentie
voor Kees de Kort.
Ik zal kijken of hij al bevreesd achterom kijkt naar de makaken.
Ja, dat is goed. Zometeen om 12 uur BNR Zaken doen met Thomas van Zijl en al deze mooie dingen daarin dus. Nicky, Nina, Nicky Papilaya, Nina de Koning, onze opiniemakers, jonge opiniemakers. Toch eventjes een ding van vandaag. Wat blijkt, ruim de helft van de Nederlanders is niet te spreken over de manier waarop het kabinet de coronapandemie aanpakt, blijkt uit onderzoek van de RIVM gedragsunit. In een maand tijd is het van 66% gedaald naar 45%. Dat is flink. Hoe zit het met jullie vertrouwen?
Mijn vertrouwen is eigenlijk wel op hetzelfde peil gebleven. Ondanks al mijn kritiek op Rutte en het huidige kabinet heb ik best wel veel vertrouwen in hoe zij de situatie aanpakken. Ik heb natuurlijk ook mijn kritiekpunten. Maar ik denk vooral dat deze daling komt vanuit het moe zijn. Ik denk dat we er gewoon klaar mee zijn. En dat zegt dan niet zoveel.
En dat dan
over
dat is eigenlijk ook een beetje wat RIVM zei. Hè? Je kan mee te komen hebben dat we nog niet konden vaccineren rond de jaarwisseling. Ja. Is het echt zo simpel?
Ik denk dat het veel complexer is. Maar ik denk dat we vooral met z'n allen er heel erg klaar mee zijn. En dat beïnvloedt natuurlijk ook ons vertrouwen erin. Maar als je objectief kijkt, ik denk wel echt dat er op heel veel vlakken alles aan gedaan wordt. En het is natuurlijk zo onvoorspelbaar, vooral nu met de mutaties. Dus ik denk zeker dat er verbeterpunten zijn, maar ja, ik zie het mezelf niet beter doen op dit moment.
Ja, dat is ook heel makkelijk om te zeggen natuurlijk. Nina, er werd vooral gezegd, de overheid, het kabinet communiceert te slecht.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, sorry, maar als ik heel eerlijk ben, ik vertrouw gewoon op Diederik Gommers. Als zolang die gewoon
dat
blijft
is het,
communiceren.
Dus zolang die blijft Instagrammen, is het goed.
Komt het voor mij allemaal goed? Nee, maar oprecht, gewoon zonder grappen. Ik heb het gevoel dat hij staat dicht bij de praktijk. Dus als hij iets zegt, net zoals dat bijvoorbeeld in Amerika, vertrouw ik gewoon op Fauci. Alle dingen die hij zegt of doet, daar ga ik gewoon blind op. En wat betreft
het kabinet neemt de beslissing, hè? Niet Gommers.
Maar ik denk dat het kabinet dus ook heel goed luistert naar specialisten zoals hem. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Ik kan daar heel veel van vinden, maar zolang die communicatie gewoon goed is, komt het denk ik ook wel
goed. Is de communicatie over vaccins ook goed genoeg? Want dat zou ons uit de crisis moeten helpen, maar er zijn wel heel veel twijfelaars die vragen hebben in ieder geval.
Ja, zelfs vrienden van mij die mij berichtjes sturen zeggen van, ga je jezelf laten vaccineren? En dat ik zeg, ja, ik weet je, spuit mij maar vol. Sorry, maar ik wil gewoon weer aan het werk.
Overheidscommunicatie dan wel goed genoeg?
Ik denk dat ze hun best doen. Ik denk dat het ook goed is als mensen kritisch zijn daarover.
Maar ik kan zeker beter. Ik merk echt in mijn eigen omgeving dat er heel veel onduidelijkheid is. En dat er zoveel vragen zijn die eigenlijk heel simpel te beantwoorden zijn. Precies. Dat kan je ook heel makkelijk googlen. Maar waarom moeten wij daar zelf naar zoeken? Ik denk dat als het op zoiets aankomt, moet dat ons echt in het gezicht worden gegooid. Dat we op straat banners zien met dit is het vaccin, dit gebeurt er met je lichaam, dit gebeurt er niet met je lichaam. Anders blijven er zoveel vragen in je hoofd zetten.
En kijk, het is natuurlijk heel logisch dat mensen er kritisch op zijn. Ik was toen ik er eerst over hoorde ook heel kritisch op. Want ik heb toevallig mijn scriptie geschreven over AIDS. En als je ziet wat voor medicijnen daarvoor zijn gebruikt in het beginstadium, waren ook niet per se de allerbeste. Dus ik kan begrijpen dat mensen die zoiets hebben van, oh, het komt heel snel. Het komt zo snel, dus dan zal het waarschijnlijk niet zo goed zijn. Dat zijn heel veel mensen die dat denken. En die hebben best wel het recht om daar kritisch op te zijn. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk, het komt niet zomaar op de markt. Het wordt niet zomaar goedgekeurd. Dus er zitten best wel experts achter.
Moet het kabinet daar duidelijker over zijn?
Nou ja, ik denk dat ze wel duidelijk genoeg zijn. Maar oh ja, weet je, go ahead. Als er nog steeds mensen aan die twijfelen, wees nog maar duidelijker dan.
Volgende dingetje dan. En dingetje kunnen we het wel noemen. Want bij de opnames van een videoclip in het Noord-Hollandse Leinden zijn 66 mensen beboet omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. De politie was op afgekomen omdat er een festiviteit bezig zou zijn. Maar wat blijkt nu? Het waren opnames van deze vrouw. Femke Louise.
Ja, ik ben fan hoor.
Ja, heerlijk wijf.
Ja, ja jongens, oké. Okay, ze zat natuurlijk bij Jinek wat betreft de Ik Doe Niet Meer Mee-campagne. Ging met Gommers in gesprek. Ging met hem een publiekscampagne voor de jeugd starten. Was nu in één keer weer voor de coronamaatregels. En nu in één keer doet ze dit.
Ja, maar ze is toch niet de enige? Zitten allemaal zo... Scoren.
Ja, ja, ja oké, maar ze is niet de enige. Maar ze is wel de ene die er juist heel veel aandacht mee heeft gekregen. En ook geld mee heeft verdiend vanwege publiekscampagnes. Wat moeten we hiermee?
Ik vind het heel makkelijk scoren. Ik denk dat op zoveel meer plekken 66 mensen samenkomen die niet zijn getest.
Zij is een influencer, hè? Zij laat nu zien van, doe dit
niet,
gewoon.
Dat is natuurlijk even besmettelijk. Dat kan bij haar gebeuren, maar het kan ook gebeuren in de supermarkt tijdens de spitsuur. Of in de trein, of het volle vliegtuig.
Het gaat er meer om. Zij heeft een voorbeeldfunctie, of ze het nou wil of niet. Ze heeft zoveel volgers.
Nou, laten we sowieso gewoon eerst kijken naar de aanpak van hoe dit nu wordt aangepakt. Dat er weer politie naartoe wordt gestuurd. Het wordt ook bij illegale waste gedaan.
66 mensen.
Ja, nou, dat vind ik trouwens heel weinig, hoor. Maar goed.
Voor één videoclip. Ja, maar ik heb budgetclips van haar gezien. Dan zit ze gewoon in een afgebrand gebouw en op een stoel een beetje. Dat is deze clip. Want deze tv-kantine clip. Dan zit ze gewoon op een stoel en dan loopt ze een beetje heen en weer.
Ja, ze hadden natuurlijk beter kunnen aanpakken, maar ik denk dat we nu...
We staan ons gewoon heel erg blind op haar nu. En we moeten gewoon eigenlijk kijken naar hoe dit wordt aangepakt. Er moet gewoon eigenlijk iets beter gekeken worden naar mensen die nu gewoon op een gegeven moment willen samenkomen. En hoe kunnen we dat doen op een veilige manier? In plaats van dat we de hele politie over hen toe gaan sturen en de hele maar repressief gaan op. We moeten gewoon kijken van wat kunnen we doen met de mensen die... Want er zijn mensen die nu gewoon dingen willen doen. En je kan wel de hele tijd repressief blijven optreden. Maar dat gaat op een gegeven moment ook geen zin
uiteindelijk
meer
is zij aan het werk. En we zien ook dat de kantoren weer vol zitten.
Precies.
Maar daar richten we ons niet op. Omdat dat zijn geen influencers. Ik denk dat
precies, dat is wel het verschil. Maar heeft zij...
Ten eerste, ik heb super veel respect voor corona.
Heeft ze nog steeds respect voor corona?
Nee, maar dat had ze denk ik nooit. Maar dat is ook niet de discussie volgens mij.
Nee, precies. Maar het is wel echt dat je denkt... Ja.
Ten eerste, ik heb superveel respect voor corona.
Laat die meid
en
nou,
en dan
Kees.
Een feestje of een clip met 66 mensen organiseren. Nog eventjes een dingetje. Ondanks de adviezen om zoveel mogelijk thuis te blijven, blijkt uit eigen BNR-onderzoek dat er gemiddeld nog zo'n 35.000 reizigers per dag van Schiphol gebruik maken. 1/3 daarvan gaat er echt naartoe of landt er. Anderen gebruiken het een beetje als overstappenhaven. En Cem Lassien van de SP zei vanmorgen bij Bas in de Ochtendspits het volgende erover.
Regels stellen, een noodzakelijkheidsverklaring laten opstellen en vervolgens ook controleren. En anders gaat de reis niet door.
Hij wil dus dat we echt een verklaring opstellen, dat gecontroleerd wordt en dat je anders niet mag reizen. Nicky.
Ik denk dat het niet houdbaar is. Maar ik denk zeker dat we dat wel kunnen doen.
Is het niet te extreem?
Ik denk dat in deze tijd dat we dat niet meer extreem...
Ik vind het heel extreem dat je een Femke Louise dan helemaal gaat lopen shamen. Maar de mensen die dan hier naartoe komen vanuit een vliegtuig, vanuit een ander land, daar wordt dan niet... Weet je, dat ik vind
ik vind dat op het moment
de regels
dat jij
zijn heel scheef.
Als jij een niet noodzakelijke reis maakt, lijkt me dat niet verstandig. Maar het is... dat, en dan is wel direct het hele extreme. Dat je bij wijze van als in de oorlog gecontroleerd moet worden wat je wel waar je naartoe gaat en wat je wel niet mag
doen. Ik denk dat het wel een van de oplossingen zijn die ook echt wat verschil gaan maken.
Precies.
Want het verhoudt mensen ervan om die trein in te stappen of het vliegtuig te pakken.
Ja, zijn jullie eensgezind allemaal?
Ja, nou, kijk, het ding is wat ik dus net ook zei over... wat ik net zei thuis van Clouise ook, is dat je moet kijken naar de aanpak van hoe het uiteindelijk in het sociale leven moet gebeuren. En dan kan je telkens weer zeggen, nee, het mag niet en we moeten allemaal thuis blijven. Ja, nou, we zien dus dat dat niet gebeurt. Dus laten we anticiperen op wat er nu gebeurt.
Maar ik vind dat die aanpak, dat gaat waarschijnlijk niet werken. Ik zie het niet in de praktijk.
Nee, ik ook. Maar je moet wel kijken naar manieren om zeg maar nu te anticiperen op wat er nu gebeurt. In plaats van dat je telkens een soort van probeert die repressie voor elkaar te krijgen. Dus, ja.
Maar het voelt toch ook een beetje als een soort van bijna politiestaat worden op het moment dat je tot in detail moet gaan vertellen.
Vind je het geen politiestaat als er mensen voor je deur staan omdat je een videoclip aan het schieten bent? Vind je het geen politiestaat als er mensen naar een rave toe komen omdat ze gewoon niks anders hebben, zijn super depressief, ze kunnen nergens naartoe en dan gaan ze een keer naar een rave en dan komt er een politie naartoe die zegt van ja, dat mag niet in verband met corona. Ik zeg niet dat het goed is dat ze naar die rave gaan. Ik zeg niet dat het goed is dat zij een clip gaat schieten, maar probeer het ook vanuit de andere kant te bekijken. En dan vind ik dat dus ook een politiestaat. Dus ik denk dat we sowieso op een bepaald punt zijn gekomen nu binnen de coronacrisis, waarin we gewoon goed moeten kijken naar wat gebeurt er nu, in plaats van dat we de hele tijd overal politie op af gaan sturen, mensen gaan lopen controleren. Laten we kijken naar menselijkere aanpakken. Maar ja, goed, we hebben net al besloten dat het kabinet niet heel menselijk is. Dus...
Het is inderdaad, het grappige is, dit is best wel een rechtse mening. En jullie hadden het net zoiets van, nee, dat VVD hoeft
naar mezelf
niet.
Bijvoorbeeld, ik pak ook de tram voor een paar halten om naar de supermarkt te gaan. Dat doe ik ook niet, loopt op de fiets. Maar ik denk als iemand daar bij die tramhalte had staan en naar mij vroeg, waarom reizen? Nou, dan was ik echt weggerend hoor. Dat is natuurlijk, ja, dat is wel het effect van een politiestaat. Maar het is wel doeltreffend, denk ik. Als je het kan uitvoeren, dat beleid, denk ik zeker dat het op korte termijn en uiteindelijk ook op lange termijn echt goede gevolgen gaat hebben.
Ja, en uiteindelijk worden allemaal gevaccineerd, hè. Dus hopelijk zijn we er over een paar maanden gewoon vanaf.
Nou, en bij deze sluit ik BNR Breekt daarmee. Nikki Papilaya en Nina de Koning, onze jonge opiniemakers voor vandaag. Dank jullie wel dat jullie er weer waren. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Tijdens het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.